dus in aanloop naar de verkiezingen concentreren we ons ook zo op de districten. Ik ga eerst nog het een en het ander nog vertellen. Want er is iets heel handigs aan de stad Antwerpen, dat is dat ze een stadsbarometer hebben.
Een wat?
Een stadsbarometer. En daar staan allerhande cijfers op die, handig zijn over het een en het ander. Daar kunnen we bijvoorbeeld lezen dat de district Antwerpen uit 87,30 vierkante kilometer bestaat. Dat daar 190.574 mensen wonen en zo van die dingen. Dus heel handig, vooral als je een stukje wilt maken over het district Antwerpen en wat nu eigenlijk het verschil is tussen district en stad. Want iemand die in het district woont, weet niet altijd wat er eigenlijk mis is. Nee, wat dat nu eigenlijk het verschil is tussen het district Antwerpen en de stad Antwerpen. Maar dus, het district Antwerpen is ook het enige district waar meer mannen dan vrouwen wonen. Daar wonen.
Hoe komt dat?
Wel, het is heel simpel te verklaren. Ieder jaar komen er ook meer mannen bij dan vrouwen, omdat er meer jongens geboren worden dan meisjes in het district Antwerpen. Dus dat is iets heel vreemds.
Iets met water waarschijnlijk.
Het is zoiets als het verdwijnen van de bijen.
Ja, ja. Ook een natuurramp waardig, maar...
Allemaal tekenen van een naderende
apocalypse.
De apocalypse, ja.
200 jongens meer dan meisjes per jaar. Die dat erbij komt. Dus dit jaar zijn er 51,4% van de bevolking is hier man. En 48,6% is vrouw. Er stond bij de buurtbarometer stond er ook nog een 0,09% varia op. Maar ik weet niet precies wat ze daarmee bedoelen.
Dat is het Schipperskwartier.
Ja, dat denk ik ook.
Ook heel opvallend, er komen meer mensen aan dan dat er vertrekken. Dus men pakt al jaren uit met de stadsvlucht. Dus dat mensen meer en meer vertrekken uit de stad. Maar... er zijn 16.337 mensen aangekomen vorig jaar. Er zijn 11.158 mensen vertrokken. Dus dat is een verschil van 5.000 man.
En dat zijn dan allemaal die Poolse daklozen waarschijnlijk?
Mannelijke.
Ja. Ah, vandaar misschien dat er meer mannen zijn. Omdat er,
ik weet het niet. Nee, ik denk het niet.
Ja. Er staan ook een heleboel sociale dingen op. Bijvoorbeeld mensen die de OCMW-steun ontvangen. En van wie dat duidelijk is. Dus er zijn in heel het district, en dat is een opmerkelijk laag cijfer eigenlijk, 4.435 mensen die OCMW-steun ontvangen. Dus op 190.000 mensen zijn er 4.435. Als je dan de sociale woningen bijneemt, het aantal sociale woningen dat hier beschikbaar is, is 16.155. Dus op 190.000 is dat wel... ja, jij weet er waarschijnlijk wel meer over, maar...
Dat is, onder
dat
de
is wel heel weinig.
Dat is onder de Vlaamse norm, maar dus, niet zo heel erg veel.
Nee. En je kan er dan ook nog de werklozen bij nemen. Dus hoeveel mensen... of zoals dat erop staat, mensen die niet werkende werkzoekenden. Zo worden ze door de stad Antwerpen genoemd. En dat zijn er 14.557. Allemaal heel interessant. Ik zal er nog wel een link naar zetten, want... het zijn toch wel vrij opmerkelijke cijfers. Zoals de cijfers van de districtraad zelf. Maar, voordat we daarover beginnen, is het toch wel handig om te weten wat het district nu is en wat de stad nu is. En dat was dus ook de eerste vraag aan Chrysanthé. Wat is nu eigenlijk jullie verschil?
Wel, districten zijn bevoegd voor openbaar domein, maar ook voor lokaal sportbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal seniorenbeleid en lokaal cultuurbeleid. Die bevoegdheden zijn specifiek afgeleid. Dat wil niet zeggen dat er niet al wat overlappingen kunnen zijn bij de stad, maar laten we zeggen dat dat toch wel heel netjes geregeld is waar dat een district bevoegd voor is en waar dat een stad bevoegd voor is.
Want soms leidt dat natuurlijk ook wel tot verwarring. Hè? Als, ik zeg maar iets, de Belgelei of de Keizerlei wordt opengegooid, dan vraagt men zich altijd af, is dat nu een district, is dat nu de stad... bent u dat nu of is dat het schoonverdiep?
Ja, inderdaad, maar dat mag, laten we zeggen, geen zorg zijn voor de bewoner. Of dat die klachten of die opmerkingen terechtkomen in het stadhuis dan wel in het districtshuis. Uiteindelijk worden die altijd wel naar de juiste bevoegde persoon doorgestuurd en krijgen die van daaruit ook een antwoord. Bovendien, de stedelijke diensten werken ook voor de districten. Dus achter de schermen is het wel één groot en hetzelfde apparaat dat je de dingen behandelt.
Hoe gaat het dan met de rest? Hoe verdelen jullie dan de koek tussen district en stad over, zeg maar iets, jeugdbeleid, seniorenbeleid?
Jeugdbeleid laat ons zeggen dat alles wat betreft bijvoorbeeld kinderopvang is duidelijk een stedelijke bevoegdheid. Heel het ding dat in het Steen nu georganiseerd is, dat is dat. Dat is van de schepen voor jeugd. Maar hetgeen dat district doet, is wel investeren in lokale speelinfrastructuur. Of tijdens de zomervakanties speelactiviteiten opzetten op de speelpleinen met de Quibus en dergelijke meer. Dus in die zin ja, past dat een beetje als een puzzel in elkaar.
Hetgeen wat ik mij ook altijd afvraag is hoe dat dan lukt met de profilering van een district. Dus ik ben bijvoorbeeld inwoner van Borgerhout en ik weet dat ik van Borgerhout en van Antwerpen ben. Maar voor iemand van Antwerpen moet dat dan natuurlijk wel wat moeilijker liggen.
Ja, dat klopt. Daar is de spraakverwarring natuurlijk altijd wat groter. Dus in die zin moeten we dat dikwijls uitleggen, wat dat het district is. En zijn vaak ook mensen heel verwonderd dat er zoiets als een district Antwerpen bestaat. Dus dat blijft een moeilijk verhaal. Ik denk ook niet dat we ook elke keer moeite moeten doen om, laten we zeggen, onze eigen festiviteiten op touw te zetten. Heel vaak pikken we dan liever ons wagonnetje aan het stadsbestuur. Ik ga als voorbeeld geven, in september zijn er de bevrijdingsfeesten. Wel op de vooravond organiseert het district Liberation Ball. Dus dat wordt in feite een weekend dat zowel de stad als district samen dat organiseren. Een bewoner weet dan misschien niet dat Liberation Ball dan een initiatief is van het district, maar in feite het belangrijkste is dat hij daar goed kan feesten. Maar dus inderdaad, naar profilering maakt het al moeilijker. Ja. Ook in de Nieuwe Antwerpenaar komen wij waarschijnlijk daardoor iets minder uit de verf dan een ander district. Maar ik denk dat vooral het belangrijkste is dat we een goed beleid voeren. Hè.
Heel vaak is er ook de perceptie dat het gemeentehuis bijvoorbeeld over alles beslist. En dat het districtshuis er eigenlijk vooral is om vuilniszakken te gaan kopen. En de klassieke merchandising die aan ieder loket ligt. Wat vindt u daar eigenlijk zelf van?
Wel, de districtshuizen bieden wat dat betreft dan, laat ons zeggen, een dienstverlening aan de bewoners aan dat niet noodzakelijk juist hun bevoegdheid is, want die vuilniszakken zijn de bevoegdheid van het stadsbestuur. Maar wij verkopen die wel mee, opdat op die manier elke bewoner dicht bij huis een vuilniszak kan kopen. Anderzijds is inderdaad nu zo gekend dat in dat districtshuis daar dan ook een raadzaal is, want een districtsraad maandelijks vergadert en toch wel mee over dat lokaal beleid zijn zeg heeft te doen.
Dus het is inderdaad niet echt zo bekend dat er ook een districtsraad is in het district Antwerpen. Ik was er zelfs, ik ben er denk ik 10 jaar voorbij gefietst zonder te weten dat het zelfs het districtshuis was, maar dat is aan de Oudaan, een heel mooi statisch gebouw. Chris van Steeuw zelf zei trouwens dat ze daar ook last had mee gehad om te vinden. De eerste keren dat ze er kwam. Dus het is inderdaad niet. Ja, je hebt de Antwerpse gemeenteraad en daar zit het woord Antwerpen in. Dus ik kan best wel goed begrijpen dat mensen zijn die district Antwerpen dan niet echt zo voor vol aanzien. Maar om nu even de Antwerpse districtzaal te bekijken. Die bestaat uit 33 zetels. En dat is omdat ze uit heel veel inwoners bestaat. Dus meer dan 100.000. Daarom dat ze er zoveel hebben. Bij de vorige verkiezingen van 8 oktober 2006 zijn er een heleboel aardverschuiving geweest, waardoor dat dus bijvoorbeeld SPA Spirit heeft 13 verkozen. Spirit bestaat wel niet meer, maar dit terzijde. Maar het levert wel een prachtige situatie op. Het Vlaams Blok heeft er 9, Groen heeft er 3, de VLD heeft er 4 en de CD&V-NVA heeft er 4. Waaronder 1 NVA'er, dacht ik zelfs. Chris Anse werd dus benoemd tot districtsvoorzitter. Daarvoor was ze schepen van openbare werken en van ruimtelijke ordening en zo. Maar zij werd dan de vrouwelijke districtsvoorzitter. De enige ook in heel de, bij alle districten. De enige die daar vrouw is onder de districtsvoorzitter.
Slechts één dame.
Ja, in het district waar dat de minste vrouwen wonen, zo gezegd. Maar dat allemaal natuurlijk. Onder nuances. En zij is bevoegd voor alle leidinggevende taken, representatie, ontvangsten. Dus als morgen de keizer van Japan langskomt, dan wordt hij ontvangen door districtsvoorzitter Chrysanthée. Alhoewel dat de kans er wel in zit dat de keizer van Japan wel eerder wordt ontvangen door de burgemeester van de stad Antwerpen. Zij vertegenwoordigt ook naar andere overheden, dus naar de stad in het eerste niveau, maar daar gaan we het straks ook nog over hebben. En ze neemt ook nog enkele andere dingen onder haar. Dus ze is nog steeds bevoegd voor openbare werken. Daar valt iets over te zeggen, en dat is in eerste rechtszitting daar vorige week toe. Toen zeiden we dat de Turnhoutse baan een provinciale weg was. En dat klopte. Tot 2009 was het een provinciale weg, maar toen is die overgedragen geweest aan het gewest. Net zoals alle andere provinciale wegen in het land. Dus daardoor zijn er maar twee soorten wegen die dat je kunt hebben. Gewestwegen en gemeentewegen. En het levert hier in Antwerpen dan ook weer situaties op waarbij dat de weg dan wel van het gewest is, maar waarbij de stad of het district bevoegd is voor de stoep. Dus als er werken gebeuren op de weg, dan is dat dan van het gewest. Als er werken gebeuren op de stoep, dan is dat van district of stad. En als er op beide plaatsen moet worden gewerkt, dan zullen die drie overheden toch wel heel veel...
moeten overleggen, ja, ja. En dan krijgen we coördinatieproblemen. Ik zie het al aankomen.
Ja, dat heb je gezien in Borgerhout met het onfortuinlijke ongeluk toen daar de nieuwe bushokjes werden geplaatst. En daar een klein jongetje zijn voet werd geamputeerd.
Toen is het wekenlang blijven aanslepen. Maar bijvoorbeeld, ik was me al aan het afvragen hoe dat kwam dat de Turnhoutse baan de afgelopen 3 jaar slechts 1 keer is opengesmeten, terwijl het vroeger een jaarlijks gewoonte was om het 8 keer open te smijten. Maar dat is dan blijkbaar omdat het doorgedraaid is aan het gewest. Je hebt nog meer mensen in dat districtscollege. Je hebt van de Open VLD Stefan Bogaert. En hij is bevoegd voor feestelijkheden, voor sport, voor de burgerlijke stand. En dan bedoelen we huwelijken inzegenen. Bezegelen. Het opstellen van akten van burgerlijke stand, zoals overlijdensaktes enzovoort enzoverder. Hij is bevoegd voor financiën, voor veiligheid, lokale economie en voor jumelages. En jumelages, dat zijn de zustersteden van de stad Antwerpen. Dus daardoor weten we dat de zustersteden van de stad Antwerpen door hem worden gecoördineerd. We hebben Anne Vilders van de CD&V, die bevoegd is voor cultuur, voor senioren en voor milieu. En dat zijn 3 heel zware dingen voor een district waar heel zware dingen eigenlijk meestal kleine dingen zijn, maar goed. Joris Schibbes hebben we dan, en dat is een heel speciale schepen. Want hij was lid van Spirit toen hij verkozen is, maar Spirit is opgegaan in Groen. En Joris Schibbes is meegegaan, waardoor hij Schibbes nu voor Groen in het college zit, maar Groen zit in de oppositie. Waardoor je dus eigenlijk een soort van wirwar hebt eigenlijk. Hij is bevoegd voor communicatie, voor markten en foren. Voor buurtgerichte werking, zo was het. Op senior bijvoorbeeld. Alhoewel, dat op senior bij de stad zit. Dus er is altijd een maar dat je bij moet koppelen. En ontwikkelingssamenwerking, daar is hij ook voor bevoegd. En ontwikkelingssamenwerking betekent eigenlijk vooral voor een district dat ze eigenlijk hetgeen uitvoeren wat dat de stad eigenlijk beslist. Dus als de stad zegt, we gaan aan ontwikkelingssamenwerking doen, dan voert het district dat op hun eigen territorium uit.
Die hebben geen eigen budget of een eigen werking of zo?
Nee, voor ontwikkelingssamenwerking doen ze het met de middelen die dat ze van de stad Antwerpen krijgen. En dan hebben we nog de laatste districtschepen, Tatjana Schek, of Schek. Even van mijn koffie drinken. Die bevoegd is voor jeugd, voor sociale zaken, voor bibliotheken en musea. En daar kunnen eigenlijk nog het best een district en de stad mee typeren, met de bibliotheek en musea. Want bibliotheek en musea, daar heeft dan het districtscollege een schepen voor, maar de stad is er eigenlijk voor bevoegd. Dus dat betekent dat de stad wel kan beslissen om bijvoorbeeld, als ze bijvoorbeeld zeggen dat ze hier op de NS van Dijkhaai een bibliotheek willen openen, dan beslist de stad dan. En vervolgens is de schepen van het district verantwoordelijk voor onder andere de openingsuren, voor parkeergelegenheid voor de bibliotheken, of dat er paaltjes komen te staan of geen paaltjes komen te staan. Dus eigenlijk voor eigenlijk de peanuts van hetgeen wat daar op het territorium staat. We kunnen zeggen van, oké, dat is wel weinig wat dat ze krijgen, want beslissen over de kleine dingen en niet van waar dat die bibliotheek moet komen te staan, dat is natuurlijk wel een inperking van hun macht. Maar...
De districten hadden dus bijvoorbeeld ook geen inspraak toen een poosje geleden heel veel kleine bibliotheekjes gesloten werden in de districten.
Nee, omdat het budget voor een bibliotheek komt van de stad. En dat ertoe mee te maken dat bibliotheken nog steeds bij het gemeentekrediet zaten of bij Dixia. Maar dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Maar om door te gaan over de bibliotheken. Het is inderdaad een nadeel, maar tegelijkertijd ook een voordeel. Want je kan zeggen, die mensen van het districtscollege kennen als geen ander de buurt. En daarom ook, dat zij dan ook kunnen inspelen op de juiste noden. Dus bijvoorbeeld, als het een buurt is met heel veel bejaarden, dan kunnen zij beslissen om er een looprekje bij te zetten waar al die bejaarden zich aan kunnen aftrekken. Als er heel veel jeugd in die steden woont, dan...
Louis, kom tot uw zinnen.
Als er heel veel jeugd woont in de omgeving van die, bibliotheken, dan kan er bijvoorbeeld een skaterrek worden voorgezet. Wat betreft die bibliotheken. Trouwens, ook nog over de zustersteden waar ik het over had. Een van de zustersteden van de stad Antwerpen is trouwens Haifa. Echt waar. Tatiana Schek is ook bevoegd voor groen voorzien. En wat dat groenvoorziening dan precies inhoudt, dat zegt Anne C. In het volgende fragment, het korte fragmentje, zelf.
Als de schepen voor groenvoorziening, die zorgt er wel voor dat in de, laat ons zeggen, al wat dat dan een groen aan gazon is, dat dat wordt afgedaan regelmatig, dat daar maaibeurten gebeuren. Maar er worden ook initiatieven genomen als bloemtorens die nu in een aantal winkelstraten zijn geplaatst. En evengoed wordt er gekeken of dat bij de heraanleg van een straat of dat daarbij komende bomen kunnen aangeplant worden.
Dus met al die gedeelde bevoegdheden kunnen je natuurlijk afvragen of dat district en stad dan gewoon niet de hele tijd verloren lopen over bepaalde dossiers. Dus stel...
Wat ik mij vooral afvraag is hoe dat je dit moet uitleggen als je in het buitenland bent. Dat wij in zo'n prutsland dan zoveel verschillende overheden hebben die elkaar allemaal...
Oh, dat weet ik niet.
Voor de voeten lopen.
In de grote stedelijk beleid is daar typisch aan. Bijvoorbeeld als je kijkt naar New York, daar heb je ook de verschillende boroughs, de borough bosses, verschillende kiescomitees. Dat zit daar...
Oké, het is een stad met evenveel inwoners als heel ons land.
Ga naar Rotterdam kijken.
Alleen Manhattan heeft al evenveel inwoners als heel ons land.
Kijk maar eens in Rotterdam. Daar is de situatie niet anders. Daar zijn er ook verschillende stadsdelen, stadsdeelraden en verschillende comité's. En tutti quanti die dat allemaal moeten doen.
Dan mag het.
Werken.
Ja. Maar je kunt u dan ook zelfs nog de vraag stellen. Stel de Britse lijn. Het district wil daar een paarse boom zetten.
Een wat?
Een paarse boom, ik zeg maar iets. Of een monument voor eenhoorns of zo.
Ik weet daar de perfecte plek voor.
Maar de stad zegt dan, nee, dat moet geen paarse boom of een eenhoorn worden, maar dat wordt een pony of een paarse boom bijvoorbeeld.
Een paarse eenhoorn.
Ja, pas.
Wat doe je dan met die situaties?
Meestal worden die dingen op voorhand wel onderling afgestemd. En in bepaalde gevallen is het trouwens ook een gedeelde bevoegdheid. Als daar bijvoorbeeld, zoals bij de Belgelei, als daar fietspaden worden aangelegd, is dat ook met subsidies. Dat betekent dat die besluitvorming ook op de twee niveaus wordt genomen. En dat in feite hetgeen dat in het districtscollege is goedgekeurd, ook door het stadscollege wordt goedgekeurd. Dus in die zin wordt dat toch wel op elkaar afgestemd. En als er zich in een bepaald dossier zich dan toch wat meningsverschillen zouden zijn, ja, dan pakken wij de telefoon en praten we met elkaar. Hè.
Dus jullie overleggen wel vaak met elkaar?
Wij overleggen wel, ja.
En is dat dan op geregelde basis of is dat alleen maar bij zulke situaties?
Er is ook regelmatig overleg. We hebben overleg met een conferentie van voorzitters, waar dus de burgemeester overlegt met alle districten samen. Dat is minstens één keer per jaar. Er is ook een raad van overleg, waarbij telkens, het is een beetje technisch misschien, maar waarbij elke schepen van de stad overlegt met de districtschepen die in feite diezelfde bevoegdheid hebben. Dus dat betekent dat, concreet voorbeeld, schepen Lauwers, die bevoegd is voor openbare werken en ook bevoegd is voor groenvoorziening, te gepaste tijden zal overleggen met de districtschepenen die dan bevoegd zijn voor openbaar werken, of de districtschepenen die bevoegd zijn voor groenvoorziening. En op dergelijk overleg worden in feite de zaken aan bod gebracht die wat districtsoverschrijdend ook zijn, die een algemeen beleid zijn, maar die elk district dan op zijn beurt wel toepast. Hmm. En daar worden die dingen op voorhand eventjes teruggekoppeld van, zitten inderdaad alle neuzen in dezelfde richting. Hmm.
Alle neuzen in dezelfde richting. Ik moest hierbij terugdenken aan een interview dat we in november 2011 hebben afgenomen van een van de oppositieleden, Ann Poppe van Groen. Die samen met Ilse van Diender, het andere lid van Groen is, dat in de districtsraad zit. En dat fragment gaat over de heraanleg van de Keizerlei, waarbij daar heel veel bomen zijn gesneuveld. Het meest frappante daarin was dat district en de stad verschillen volledig van mening. En we hebben dat fragment uit ons archief gehaald. We gaan het ineens spelen.
Handig zo'n archief.
Ja, hier komt het.
Een heleboel actievoerders die zich nu hebben vastgeketend, dat stel ook vraag bij hoe democratisch dat die beslissing bijvoorbeeld is. Ik speel die vraag dan door naar u. Hoe democratisch is het dat Europees beslist wordt om die bomen te kappen?
Dat vinden wij helemaal niet democratisch, omdat men organiseert informatierondes, men organiseert inspraakrondes met de horecabewoners, met de andere mensen die hier wonen. Men organiseert dat ook met de districtsraden, men stelt die plannen voor, men vraagt dan iedereen zijn mening, we geven onze mening en daarna legt men die heel vrolijk naast zich neer. Dus democratie, nee. Bovendien heeft de districtsraad, wat niet vanzelfsprekend is, wij zitten in de oppositie in de districtsraad, hè, Groen. En toch hebben wij in de districtsraad een meerderheid gekregen die tegen het kappen van de bomen is. Dat wie is doorgespeeld aan de stad, men heeft dat vrolijk naast zich neergelegd. Dus democratie, no way.
Dus district Antwerpen is tegen, maar stad Antwerpen is voor dan?
Zo is dat, letterlijk zo.
Wauw.
Dus naadloos.
Er is sowieso een nuance dat je daarbij kunt leggen bij dat constante overleg en het afstemmen van elkaar. Het district Antwerpen nu... de stad Antwerpen heeft, terwijl hier een UFO aan het landen is op dit moment... Maar de stad Antwerpen heeft een heel groot budget, omdat het nu eenmaal de stad Antwerpen is. Maar de vraag is dan, je hebt een gigantisch oppervlak, je hebt heel veel inwoners. Hoeveel geld krijgt het district dan? En dat hebben we ineens gevraagd en het antwoord is toch wel speciaal.
Het district Antwerpen heeft een 3,5 miljoen exploitatiebudget. Hetgeen dat vroeger gewone begroting heette, en dan een 7 miljoen investeringsbudget.
En behouden die twee dingen eigenlijk precies in?
Wel, exploitatiebudget kan gebruikt worden onder andere voor toelagen, subsidies aan verenigingen, sportverenigingen, culturele verenigingen. Daar organiseren we ook evenementen mee. Daar wordt klein materiaal mee aangekocht, ik zeg maar iets om jeugdactiviteiten te kunnen laten plaatsvinden. Terwijl investeringsbudget is het budget dat kan gebruikt worden voor de heraanleg van straten en pleinen, voor het vernieuwen van speeltuigen, voor ja, in feite al hetgeen dat wat duurzamer is, wat meer de harde materie.
Dat betekent dus bijvoorbeeld als er een speelpleintje is heraangelegd geweest tijdens de voorbije legislatuur, dan is dat een investering van het district?
In de meeste gevallen wel. Niet allemaal. Er zijn er ook een aantal die, laten we zeggen, als bovenlokaal beschouwd worden. Ik ga een voorbeeld nemen. Het Stadspark is een bovenlokaal park en de speeltuin die zich daar situeert is dus een speeltuin die met bovenlokale middelen zal vernieuwd worden, als die moet vernieuwd worden. Maar het speeltuintje in de Prekerstraat is door het district onlangs vernieuwd. En vorige week hebben we een nieuw speelterreintje geopend op de Deschenlei. Dus dat is wel degelijk met districtsmiddelen, ja.
Hetgeen waar dat even commotie was bij de afgelopen legislatuur, was dat men opeens moest zeggen dat dat geld niet altijd opraakte. En dan vraag ik mij direct af, is het belangrijk dat het geld opraakt?
In feite wil dat niet zeggen dat wij te weinig plannen zouden hebben. Ik denk dat we meer plannen hebben dan dat we geld hebben. Maar hetgeen dat wel spijtig genoeg het geval is, is dat de procedures om dingen op te starten soms zodanig lang duren dat je effectief dat geld niet hebt uitgegeven binnen dat begrotingsjaar waarin dat je dat had voorzien. En dan gelukkig spaar je dan als district een beetje een spaarpot op en kan je dat jaar nadien nog altijd uitgeven. Dus op zich is dat niet erg, maar het is wel frustrerend in de eerste plaats ook voor het bestuur zelf. Want het betekent dat je een aantal plannen hebt opgestart en dat omwille van die lange procedures dat je dat dan niet kan realiseren. Waar heeft dat mee te maken? Dat heeft soms te maken met het feit dat je met verschillende partners rond de tafel zit. Een voorbeeld dat zeker gekend is, is de herhaling van de Nationale Straat. We zitten daar niet alleen als district te investeren, maar in de ondergrond moet de riolering vernieuwd worden, moet er een gasbuis gestoken worden. En in bovengronds komen ook daar nieuwe tramsporen. Dus dat betekent dat je al die partners op hetzelfde jaar hun budgetten ter beschikking moeten hebben, akkoord moeten zijn over de plannen en het bestek, samen die aannemer moeten aanduiden. En dat vergt dermate voorbereiding dat je dat dus niet op één jaar gerealiseerd krijgt en dat dat dus veel langer duurt vooraleer dat effectief dat je kunt zeggen, ach, nu gaan we beginnen, we hebben onze bouwvergunning, de aannemer is gekend en we gaan ermee van start. En dat is best wel frustrerend, omdat je natuurlijk de beslissing om die straat eraan te leggen soms al een paar jaar eerder hebt genomen. Dus en als dergelijke dingen zich wat opstapelen, betekent dus dat je wat middelen hebt staan van projecten die nog in de pipeline zijn, maar die nog niet gerealiseerd worden op het jaar dat je zou willen.
Zijn er zo van die lopende projecten die nu nog steeds bezig zijn? Buiten de Nationale Straat natuurlijk.
Hetgeen dat we bijvoorbeeld op dit jaar, en daar is nu pas vorige week een beslissing rondgevallen, om dat toch effectief op te starten, dat is de herhaling van de Sint-Jacobsmarkt en de Lange Nieuwstraat. Daar is ook al een hele tijd sprake van. Dus daar hebben we nu vorige week als districtscollege die projectdefinitie goedgekeurd. Dus dat dossier wordt nu opgestart. Maar ook daar verwacht ik dat we dat misschien niet op één jaar gaan gerealiseerd hebben. Dus ook al staan die budgetten in feite bij ons, bij het district, al op 2012 geparkeerd. Waarschijnlijk gaan we die inderdaad pas een van de volgende jaren kunnen gebruiken. Ja.
Dus dat ging over dingen die nog in de pipeline zitten, zoals daar werd gezegd. Maar de afgelopen jaren is er wel het een en het ander gerealiseerd. Ook al moeten daar altijd wel een kanttekening bij plaatsen. Dus je kan als district zou je kunnen uitpakken met een grote bibliotheek die je hebt gebouwd. Terwijl dat gebouwd is met het budget van de stad. De stad beslist heeft waar dat die moet komen te staan. Maar omdat dat zo vloei is, wat dan nu de grens is tussen district en stad, en waarvoor dat de een bevoegd is en de ander niet, kan je dat eigenlijk volledig op je eigen naam zetten, omdat de mensen het toch niet weten. En wie staat er zelfs nog maar bij stil, bij het verschil tussen district en stad, zeker hier in Antwerpen. En zo zou Chrysanthée bijvoorbeeld ook kunnen beginnen over het MAS, of over de Bel, of over 30.000 andere projecten die dat de stad heeft gerealiseerd. Alhoewel dat daar wel heel duidelijk bij is dat de stad Antwerpen daar wel voor het grootste deel voor tussen zit. Wat zijn dan wel de grootste realisaties van het district Antwerpen? Wel, Chrysanthée stipt daar de speeltuintjes en de fietspaden aan als grootste realisaties. En dat klinkt zo.
Ja. Ik denk dat als ik naar de afgelopen 6 jaar kijk, dat we wat dat betreft toch wel echt een inhaaloperatie hebben gedaan. We hebben als district Antwerpen zeker mee willen werken aan die 100 kilometer fietspaden. Er zijn er ook flink pak van in het district Antwerpen gerealiseerd. We waren bezig met de Pelikaanstraat en dus de Mercatorstraat is wat dat betreft van fietspaden nu voorzien. Ook de Jan van Rijswijk-Laan heeft fietspaden gekregen. Ondertussen is heel onze as van de Paleisstraat, Justitiestraat, Van Breestraat, Rubenslei helemaal van fietspaden voorzien. Beatrice Laan starten ze nu nog in de zomer. Dus wat dat betreft denk ik dat dat echt wel een realisatie is die kenmerkend is voor deze legislatuur. En in tweede instantie, ja, de speelpleintjes. We hebben er een heleboel vernieuwd. En zoals ik er net al zei, er zijn er ook wel een paar bijgekomen. En denk wat dat betreft, dat is ook een heel goede zaak.
Dat was al het begin van het volgende. Maar al die dingen die dat ze juist heeft gezegd, stonden eigenlijk al in het bestuursakkoord van het district onder de noemer aangenaam leven. En er is iets heel duidelijks, iets heel vreemds dat ik erin zag staan over de wijken. En het district Antwerpen heeft een heleboel wijken, zijn de 22. En dat zijn, neemt u even pen en papier, de volgende wijken. Het Zuid, of zoals het in de volksmond heet, het Zuidmuseum, Zurenborg, Universiteitswijk, Theaterbuurt, dat door de joepies Quartier Latin wordt genoemd.
Quartier Latin.
Quartier Latin. De tentoonstellingswijk, die ik nog steeds aan het zoeken ben, omdat ik dus van een heleboel wijken had ik zelfs nog nooit gehoord. De wijk Stadspark, Sint-Andries, de parochie van Miserie, het Schipperskwartier.
Dat is de eerste wijk.
Schipperskwartier?
Ja. Dat is wel historisch wel, hè?
Dat is ook de grootste wijk van de stad.
Middelheim, een wijk die de jongste is. De jongste wijk, die is er pas onder het burgemeesterschap van Kruijbeeks gekomen. De Meer, die op de Meer ligt. Markgraven, die aan de Markgravenlei ligt. De heel speciale wijk Luchtbal Rozemaai Schoonbroek. Die bestaat uit drie buurten, zijn de Luchtbal, Rozemaai en Schoonbroek.
Wat een logica.
Een geweldig stuk van Ekeren is eigenlijk.
Ja. Linkeroever, dat de kleinste wijk is qua inwonersaantal. Dus die
daar woont Bob Kools.
Ja, daar woont Bob Kools. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, als je een middag op Linkeroever gaat stappen, dan heb je eigenlijk een middag op de Maan gestapt. Zo verlaten is het er. Linkeroever loopt van het Galgeweel tot helemaal Sint-Anneke-Plaasje. En daar wonen 15.461 mensen.
Dat ligt aan de overkant van de Schelde.
Ja. En om maar gewoon te vergelijken, de wijk Kiel heeft 19.296 mensen. Het historisch centrum waar wij op dit moment zitten, de Harmonie, Haringrode, Eilandje, Den Dam, het Centraal Station dat uit vier verschillende buurten bestaat, dus Kievietwijk, Diamant, Statiekwartier en Joods Antwerpen. Wijk Brederodem, die op het Antwerp-Zuid ligt. En dan heb je ook nog Antwerpen-Noord. Die bestaat uit... we hebben hier een klein fragmentje klaarstaan waarbij iemand probeert te beschrijven waar Antwerpen-Noord nu eigenlijk duidelijk uit bestaat.
Iets anders. Het ging ook over ontwikkeling van Antwerpen-Noord. Hmm. Wat verstaat u precies onder Antwerpen-Noord?
We hebben een WIP 2060... En de grenzen, die zijn nogal groot. Dat is Italië-Lijn. Ik denk de Elgebanstraat. Carnotstraat. En dan de Lijn.
Dat was dus Ludo van Kappenhout. Die probeerde uit te leggen wat Antwerpen-Noord nu was. Antwerpen-Noord bestaat uit vier verschillende wijken. Je hebt Chinatown, dat eigenlijk één straat is. Of twee. Je hebt Amandus Atheneum, waar de Van Artevelde-straat onder andere toe behoort. Dus die behoort niet tot de Zeefhoek. En je hebt de buurt Stuivenberg. En de Zeefhoek, daar was een heleboel over te doen, omdat het politieoptreden in de Zeefhoek is wel op zijn minst discuteerbaar, hoe dat allemaal daar verloopt. En eigenlijk stond al in het bestuursakkoord van het district Antwerpen, omdat daar een wijkdifferentiëring wordt gedaan. Dus dat de één... Ja, we laten het Chris Lanceau volledig zelf uitleggen.
Wel, heel eenvoudig. Het district Antwerpen heeft heel veel wijken, is een heel groot district. Maar die wijken verschillen ook onderling van elkaar. Niet alleen van hoe dat ze eruit zien, maar ook... de mensen die hier wonen. We hebben wijken met een jongere bevolking, wijken met wat meer gepensioneerden, wat meer senioren. En linkeroever waar je enorm veel plaats hebt, of luchtballen waar je wel wat meer open ruimte hebt dan in de dichtbevolkte binnenstad. Ja, dat zijn ook andere uitdagingen. Dus in die zin is het belangrijk dat je je beleid aanpast in functie van die wijk. Dus in functie van ja, of dat daar effectief een jonge mensen wonen, want dan moet je misschien wat meer investeren in speelterreintjes, dan wel dat het eender een wijk is waar gepensioneerden wonen. Maar evengoed, wijken met meer open ruimte, kan je op een andere manier met die open ruimte omgaan dan in die dichtbevolkte binnenstad. Dus wat dat betreft is dat inderdaad beleid daarop afstemmen.
Hm. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de aanpak in verband met Koningspleintje of de Safehoek, qua politieoptreden verschilt dat dag en nacht van bijvoorbeeld het Zuid of Zurenborg dan?
Ja, dus ook dat is natuurlijk afhankelijk van de problematiek die zich stelt, kan je je beleid ook op dat vlak inderdaad anders maken, zodanig dat je die problemen zeer gericht kunt aanpakken. Dat wil niet zeggen dat je in een andere wijk voor die dingen geen oog zou hebben, maar het heeft ook geen zin van altijd te overreageren als als het probleem zich daar minder stelt. Dus, ja.
Wordt er dan voor iedere wijk dan evenveel budgets vrijgemaakt binnen het budget van het district of verschilt dat volledig?
Nee. Die afweging wordt ook niet echt gemaakt. Ik denk dat het, laat ons zeggen, dat het in het district Antwerpen, we ervoor zorgen dat in elke wijk voldoende geïnvesteerd wordt in functie van de noden die daar zijn. En in de één wijk investeer je inderdaad misschien wat meer in, ik zeg maar, de aanleg openbaar domein. Terwijl dat je in een andere wijk meer investeert in meer activiteiten organiseren of dergelijke meer. Dus het hoeft ook niet altijd op dezelfde manier te zijn.
En wat als er in een wijk bijvoorbeeld veel te weinig mensen wonen of geregistreerd zijn? Dus het eilandje bijvoorbeeld, of Noord?
Ook dat maakt geen verschil. Dus het is niet in binnen het district maken wij daar wat dat betreft geen onderscheid rond. Omdat je moet ook vooruit durven kijken. En om nu het voorbeeld van het eilandje te nemen. Het is ook maar als je in het eilandje investeert door daar nieuwe straten aan te leggen, dat ook mensen daar gaan wonen. Dus in die zin, alleen investeren op de plekken waar dat al mensen wonen, ja, dat hoeft ook niet. Je moet ook wel wat vooruit durven kijken.
Om gewoon even te testen, maar in welke wijk zitten wij nu, op dit moment?
Hier zitten we in de theaterbuurt.
Dus de theaterbuurt?
Ja, omdat je dus inderdaad vlak bij de Boegla zit en de Narenberg is Schouwburg. Dus ja.
En hoe evalueert district dat wijkdifferentieringsproject eigenlijk?
Ik denk dat we naar de toekomst toe dat alleen nog maar sterker moeten doen. Hè. Hmm. Inderdaad afstemmen op die verschillende wijken. Omdat, ja, Kiel is niet hetzelfde als de luchtbal en is niet hetzelfde als de binnenstad. Dus ik denk dat zeker naar de toekomst toe we alleen maar sterker daar moeten op inzetten.
Ja, het valt op dat waar het die wijken betreft in de districten, dat sommige wijken mooi homogeen zijn en andere opgesplitst worden. Wat mij dan vooral opvalt is dat wijken zoals het eilandje, Zurenborg, waar de mensen het toch een hoger inkomen genieten, heel anders worden aangepakt dan bijvoorbeeld de historische Zeehoek, die dan maar in twee wordt gesplitst.
Hmm. Dat is zeker waar, maar je hebt het niet alleen met Wacht, ik ben hier op zoek naar mijn papieren. Even geduld. Ja, dus je hebt inderdaad Antwerpen Noord, dat wordt opgesplitst, maar dan ook Centraal Station. Mm. Dus Kievits is een aparte wijk, buurt.
Waar zo goed als twee Joodse wijken in verwerkt worden dan?
Ja, nee, die zitten in Joods Antwerpen. Dus. Mm. Ik weet dat het een beetje ingewikkeld is, maar de Kievitwijk bestaat uit. Ik ga het even nakijken. Dus Kievitplein, dat is de Kievitwijk. Maar daaraan grenzende Pelikaanstad bijvoorbeeld is geen Kievitwijk meer.
Nee, dat valt onder Joods Antwerpen.
Ja, dat is Joods Antwerpen. Ja. En uiteindelijk, ja, Joods Antwerpen is ook een van de oudste wijken. Dus na het Schipperskwartier, ook al omdat Joodse... ik zeg niet dat het de tweede oudste is, maar het is wel een van de oudste.
Ik denk dat je
oudste.
Na toch echt wel de gracht hier ontruizen.
Ja, dus...
Dat, dat ligt buiten de boulevard, dus dat is zeer zeker niet oud.
Nee, nee, nee. Maar je kunt je dan wel afvragen van, oké, je hebt dus al die wijken, blijven die wijken dan voor eeuwig bestaan? Dus we zaten daar, toen dat interview werd opgenomen, in de theaterbuurt. Ja. Blijft dat voor eeuwig de wijk theaterbuurt, met dezelfde grenzen, met hetzelfde aantal inwoners, enzovoort enzovoort?
Een andere vraag die je dan kunt stellen, als oud-ingezetene van het eilandje, heb ik bij verkiezingen zelf kunnen vaststellen hoeveel mensen daar effectief wonen. Want het stemmen op het eilandje is een bijzonder genoeglijke ervaring. We zijn gewoonlijk met 17. En dat houdt dus in dat er misschien wel veel mensen wonen op het eilandje, maar daar zijn ontstellend weinig mensen ingeschreven. En een vergelijkbaar effect zie je in de eerste wijk, de wijk rond het Schipperskwartier, waar ook weer enorm druk gewoond wordt, maar niet altijd volgens de regels van de kunst.
Nee, dus je kunt je dan inderdaad de vraag stellen of de wijken worden kleiner, wijken worden groter, en evalueren die dan in tijd en ruimte dan? En dit is het.
Naar de toekomst toe denk ik dat we trouwens, we hebben nu die wijken soms heel... klein afgebakend en dat is niet altijd zo nuttig. Soms moet je het op durven zien op de schaal van die binnenstad binnen de Leien, dat is best wel vergelijkbaar. Dat is niet hetzelfde als inderdaad wonen op Linkeroever of wonen op de Luchtbal of wonen op Kiel, maar binnen de Leien is dat best wel dikwijls vergelijkbaar. Dus dan daar het onderscheid maken tussen, ik zeg maar, Sint-Andries of deze theaterbuurt, dat is niet altijd zo relevant.
Ja, de vraag is nu dat we al die dingen al intussen hebben gehad, wat er in de toekomst nu precies moet gebeuren in het district Antwerpen, wat de grote uitdagingen zijn. En volgens Chris Anseeuw, en dat gaan we nu ineens horen, ligt dat dan vooral bij het aantal mensen dat ieder jaar bijkomt. Dus we hebben al gehad dat er 500.000 Antwerpenaren zijn, en een stad is alleen maar een stad als die uitbreidt natuurlijk.
Ik denk ook dat naar de toekomst toe dat het belangrijk is dat we blijven inzetten op onze steeds groeiende bevolking ondertussen in ons district. Hè. In tegenstelling tot een aantal decennia geleden, waar we toch wel geconfronteerd waren met een stadsvlucht, krijgen we er nu altijd maar inwoners bij. De geboortes nemen toe. Er komen ook meer inwijklingen terug in Antwerpen. Ja. Dus het is hier in feite goed wonen, want anders zouden ze niet allemaal in Antwerpen willen zijn. Maar dan zal het dus een hele uitdaging zijn om dat ook naar de toekomst toe aangenaam te houden. Want dat betekent meer inwoners voor het stadsbestuur, dat ze inderdaad moeten zorgen dat er voldoende kinderopvang is, voldoende crèches, voldoende scholen, maar evengoed als district dat je wat dat betreft ook een antwoord biedt naar voldoende ruimte om te spelen en evengoed in functie van dan onze vergrijzende bevolking dat er ook voldoende op senioren is afgestemd.
Want het is inderdaad zo dat er veel minder aan stadsvlucht wordt gedaan, daar veel meer mensen bij komen. Daar is eigenlijk een soort van verstedelijking begint te ontstaan. Iedere stad breidt op den duur wel uit, dus Brussel is bijvoorbeeld gigantisch gegroeid. Hoe zou dat dan met Antwerpen zijn?
Ook in Antwerpen is er nog wel wat plaats voor bij te bouwen. Alleen moeten we inderdaad zien dat we dat op een zorgvuldige manier doen. Want natuurlijk heb je ook nood aan open ruimte. We merken met Park Spoor Noord dat toch wel een enorm succes is. En we gaan echt nog wel zo'n paar parken kunnen bijgebruiken. Dus bijbouwen, ja, dat kan. Dat is ook niet erg dat een stad uitbreidt. Ik ben ervan overtuigd dat in feite ook een stad het antwoord is op de toekomst. Want als je in een stad woont, in feite veroorzaak je dan veel minder problemen qua mobiliteit. Hè? Dan als je buiten de stad woont en je moet elke dag naar de stad komen. Dus op een heleboel vraagstukken is dus in de stad wonen ook wel echt het antwoord. Maar dat betekent wel dat je in de stad wonen aangenaam moet maken en dat er inderdaad voldoende ruimte moet zijn als parken, dat het ook...
Want op den duur dreig je natuurlijk een soort van tweede Borgerhout. Er wordt een soort van grijs district waar dat heel veel huizen staan, maar waar het amper een park is natuurlijk.
Voilà. Dus dat moet je vermijden. Hè. Je moet ervoor zorgen dat er overal voldoende open ruimte is. En in het district Antwerpen hebben we wel wat mooie parken. We gaan trouwens het Harmoniepark nog vernieuwen. Dat is ook nog zoiets dat in de stijgers staat. Maar ook naar de toekomst toe moeten we ervoor zorgen dat heel veel van hetgeen dat we in feite aan open ruimte en aan groene ruimte hebben, dat we dat ook intensiever kunnen gaan gebruiken. Met de regatta op Linkeroever wordt daar ook aan het Galgeweel een park ingericht. Dat is nu gewoon een beetje een woestenij, maar daar zal inderdaad straks ruimte zijn om een balken te gooien en met een speeltuin. En evengoed, met een heraanleg van de Scheldekaai, komt dan op het eilandje het Hoogdokkenpark. Dus ik denk dat we echt wel wat bijkomende bewoners aankunnen, als we er maar voor zorgen dat er inderdaad ook kwalitatieve open ruimte is.
Ja, dus genoeg dingen eigenlijk voor het district Antwerpen om de volgende jaren rond te werken. Zo was het. maar het district breidt uit, het district wordt groter. Er zijn genoeg vragen die je daarbij kunt stellen, zoals wat met geld, als ze zegt daar nog wel genoeg plaats is om bij te bouwen, maar je wilt dan tegelijkertijd het in evenwicht houden. Hoe doe je dat dan? Gaan naast de vijfzaal nu ook de bomen buiten de ring moeten komen, enzovoort, enzoverder. Wordt het district bijvoorbeeld niet op den duur gewoon opgegeten en... Volgend jaar is het 30 jaar dat de fusie bestaat. Dus een fusie, de historische fusie van gemeenten met het district... Nee, wacht.
De historische fusie van 9 gemeenten met de stad Antwerpen.
Ja, inderdaad. En in het licht van die happening kun je jezelf dan afvragen of dat die districten dan wel nog een lang leven beschoren zijn. Maar Anseeuw zelf ziet er nogal optimistisch in.
Laat ons zeggen, het invoeren van de districten terug na die fusie, dat ook wel gekomen is omdat men heeft vastgesteld op dat ogenblik dat die centralisatie, dat daarmee het bestuur toch wel een beetje te ver van de burger kwam te staan. Dus heel de decentralisatie met districten is om het beleid terug dichter bij de burger te krijgen, bij de bewoner te krijgen. Ik denk dat we daarin ook slagen. Ik denk niet dat we wat dat betreft die klok kunnen terugdraaien. In die zin, hoe dat we als district, en dat geldt zowel voor het district Antwerpen als voor de collega's, hoe dat wij inderdaad op activiteiten die in een district plaatsvinden aanwezig kunnen zijn, aanwezig zijn op die verschillende hoorzittingen die dan door het stedelijk wijkoverleg worden georganiseerd, dat kan je niet verwachten van uw stadscollege. Die mensen hebben ook maar 24 uur en 7 dagen in een week. Dus in die zin is dat beleid effectief dichter bij de bewoner door die decentralisatie. Wat naar de toekomst toe zeker nog kan bijgestuurd worden, is dat die bevoegdheden hier of daar wat beter op elkaar kunnen afgestemd worden. Vandaag is bijvoorbeeld op senioren nog een stedelijke bevoegdheid, terwijl dat er waarschijnlijk niks zo dicht bij de mensen staat als juist al die acties van op senioren, van de lentepoets en dergelijke meer. Dus bijvoorbeeld zoiets is dat misschien nog wel meer een districtsbevoegdheid zou kunnen zijn dat het vandaag de dag nog niet is. Anderzijds denk ik niet dat we echt in de twee uitersten zouden vervallen en dat alles terug centraal wordt, nog dat inderdaad de districten naar de toekomst terug kleine gemeentes moeten worden. Ik denk dat we daar niet beter van worden. Dus.
Maar...
En dat is het niet. Oké.
Ja, Een heleboel dingen die dat dus nog moeten gebeuren. Een heleboel projecten die nog in de pipeline staan. Mm. Maar daarvoor zal Chris Anseeuw dan eerst vooral de verkiezingen moeten winnen natuurlijk, van 14 oktober. En als het tenminste wil blijven in het district Antwerpen. De vraag die dan natuurlijk naar boven komt, en dat is eigenlijk bijna het slot, is dan nog... Wat is Chris Anseeuw nu eigenlijk? Is dat nu een inwoner van het district Antwerpen? Is dat nu een inwoner van de stad Antwerpen? Enzovoort enzovoort. En je krijgt dan wel een heel speciaal antwoord.
Maar voelt u zichzelf een inwoner van het district of een inwoner van de stad bijvoorbeeld? Of van de provincie zelfs? Of Vlaming? of ja.
Ik denk dat ik... mij in de eerste plaats nu een inwoner van het district Antwerpen voel... Maar dat dat ook wel voor een deel te maken heeft met het feit dat ik deze functie waarneem. Ja. Daardoor heb je natuurlijk wel een veel grotere gevoeligheid dan een dag weten te leggen de afgelopen jaren naar dat district toe. Ik moet zeggen dat vooraleer dat ik dan een mandaat had als districtsschepen of districtsvoorzitter, maar waarschijnlijk de eerste plaats een inwoner van de stad Antwerpen vonden hoor. Dus ja.
Het was dan, dankzij de functie dat u dan...
Ja, laat ons zeggen, ja. Je krijgt natuurlijk wat meer gevoeligheid.
Gevoeligheid. Maar alleszins, als de districtsvoorzitter wil blijven, dan zal ze langs 14 oktober moeten passeren.